Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om elkaar weer in het nieuwe jaar te ontmoeten. Ja, we zijn alweer knap op weg. Maar ik heb u dit jaar nog niet gezien, dacht ik. Tenminste, niet hier in Jouren. Het jaar onze Heren 2006. Wie had dat gedacht? Hè? Maar het is er toch van gekomen. En wat zal dit jaar ons allemaal weer brengen? Ja, je moet wel opletten, want voor de tweede is het jaar weer om. Is het weer voorbij allemaal. Maar goed, in ieder geval mogen wij weer met elkaar ook tijd afzonderen om bezig te zijn met Gods woord. En het thema van dit seizoen hier in Jouren is de tekenen in het Johannesevangelie. Dus we gaan ook naar dat Johannesevangelie toe. En wel het zesde hoofdstuk. Johannes hoofdstuk 6. En daarvan lezen wij de versen 16 tot en met 21. 16 tot en met 21 van Johannes 6. En toen het avond geworden was, gingen zijn discipelen naar de zee en begaven zich in een schip over de zee naar Capernaum. En het was reeds donker geworden en Jezus was nog niet tot hen gekomen en de zee werd onstuimig daar er een harde wind woei. Toen zij dan 25 of 30 stadien hadden geroeid, zagen zij Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen. En zij werden bevreesd. Maar hij zeide tot hen, ik ben het, wees niet bevreesd. En zij wilden hem dan in het schip nemen. En terstond bereikte het schip het land waar zij heen gingen. Tot zover. Als u op dat formulier krijgt met dat schema, dat heb u in de tijd uitgereikt gekregen, hè? Weet u nog? Mocht iemand hem inmiddels bij het oud papier gedaan hebben, ik heb er nog een paar in de koffer. Dus dan kun je het opnieuw proberen. Zijn er mensen die hem nu niet hebben? Zal ik er even een paar pakken dan?
Ik weet hem
nog. Ja, maar goed, daar niet. Heb jij er nog meer, Teun?
Ja.
Oké. Die moet er nog. Nou, dat zie je maar, het is allemaal over. Maar op dat schema, daar staan deze 8 tekenen op een rijtje. En u ziet dat de middelste 2, A, B, C, D, en dan dezelfde letters in omgekeerde volgorde, D, C, B, A. Die zetten eigenlijk al deze 8 tekenen in structuur. En je ziet dan ook dat er een geweldige structuur in zit. Dat is overigens ook weer een bevestiging van het feit dat de Bijbel Gods woord is. Dat zit allemaal zo kunstig in elkaar. En dat is zo, ja, goed ontworpen eigenlijk. Maar dat even terzijde. Maar dan zie je dat dit het 5e teken is. En het 5e teken correspondeert met het 4e teken. Die 2, letters D, de spijziging van de 5000, daar is Hoyt de vorige keer mee bezig geweest. En Jezus gaande over het meer, die 2 tekenen die vormen zeg maar het middelpunt van deze 8 tekenen. Er gaan er 3 aan vooraf en er volgen er nog 3. En daar kun je eigenlijk in ieder geval uit opmaken dat deze 2 tekenen ook bij elkaar horen. En daarom hoop ik dat u goed hebt opgelet vorige keer. Nee, maar weet je wat het nou het wonderlijke is, broeders en zusters? Als je nou, ik lees nou die paar versen, 16 tot en met 21. En vorige keer is gelezen het eerste gedeelte van hoofdstuk 6. En het kan best zijn dat Hoyte ook nog gesproken heeft over vers 22 en volgende. Want daar staat boven het brood des levens. Die spijziging van de 5000, dat ging om de spijziging met 5 broden en 2 visjes. En dan in vers 22 en volgende gaat de Heer Jezus als het ware verder bij waar hij gebleven was in verband met die spijziging. En verkondigt hij zichzelf als het brood des levens. En wie van dat brood eet, die zal nimmer meer hongeren. Gelijk de vaderen het manna in de woestijn hebben ontvangen, is nu het ware brood uit de hemel nedergedaald, weet je wel? En daartussenin, zo midden in dat hele gebeuren van die spijziging en die verhandeling over dat brood des levens, staan dan die paar versen Jezus gaande over het meer. Dus kennelijk, ook als je die structuur dan zo bekijkt, hoort dat allemaal bij elkaar. En heeft ook dit teken alles te maken met die spijziging. En dat niet alleen, maar ook met die andere tekenen die in het Johannesevangelie genoemd worden. Eigenlijk gaat het hier om het hart van deze tekenen. En ja, waarom zijn het tekenen? Dat hebben we natuurlijk al vaker gezegd, maar dat is altijd goed om dat te bedenken. Omdat zij spreken over iets wat in de toekomst werkelijkheid zal worden. En dan hebben we het wat de toekomst betreft niet over de eerste komst van de Heer Jezus Christus, hoewel dat wel de basis is, maar met name over zijn wederkomst. Nou moet je goed bedenken dat als je het Oude Testament leest, daar wordt nooit over de eerste komst en de wederkomst van de Heer gesproken. In het Oude Testament lees je over de komst van de Messias. Dat is eigenlijk één groot perspectief van zijn komst. Alleen die komst die blijkt twee kanten te hebben. Namelijk één kant van vernedering, van lijden. En de andere kant van heerlijkheid. Petrus die vat dat samen in 1 Petrus 1 vers 11. Als hij zegt dat de geest van Christus vooraf. Dus dat voordat Christus zelf openbaar werd. Getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus komen zou en al de heerlijkheid daarna. En je vindt dus talloze profetieën die betrekking hebben op dat lijden van Christus. En je vindt vele profetieën die betrekking hebben op de heerlijkheid van Christus. En dat is eigenlijk één rechte lijn die je vanuit het Oude Testament ziet in de richting van de toekomst. Want dat gat wat ertussen zit, waarin wij nu vandaag leven, dat is in het Oude Testament nooit geopenbaard. Je vindt dat hiaat wel terug in het Oude Testament. Soms in één zin. Waar enerzijds gesproken wordt over het lijden. En anderzijds over de heerlijkheid. Maar er staat niet bij dat er een hele periode tussen zit. Waarin God bezig is met de uitroeping van de gemeente als lichaam van Christus. Dat staat er allemaal niet bij. Op zichzelf wel boeiend om dat allemaal te bestuderen. Want dat is iets wat later geopenbaard is, met name ook door de apostel Paulus. Dus die tekenen, ook in het Johannesevangelie, die de Heer gedaan heeft in zijn eerste komst van vernedering en lijden, dat zijn tekenen die betrekking hebben op datgene wat zal gebeuren als zijn heerlijkheid openbaar wordt. En daar zit dus nu al bijna zo'n rond 2000 jaar tussen. En zo is het ook met deze tekenen waar we nu mee bezig zijn. De spijziging van de 5000. Hè? Dat is een overvloedige spijziging. Maar dat heeft allemaal te maken met het feit dat het volk van Israël, want daar gaat het in de eerste plaats om in het Johannesevangelie. Het zijn allemaal tekenen die betrekking hebben op de relatie tussen de Heer en Israël. En dat uiteindelijk de volkeren der aarde daar ook vruchten van zullen plukken. Ja, dat is ook zo. Dat leert ook het Oude Testament. Maar altijd in en door Israël. Want het heil is uit de Joden, zegt de schrift. En deze wereld zal nooit heil kennen, voorspoed kennen. Zolang Israël geen heil en voorspoed kent. Deze wereld zal nooit vrede hebben. Zolang Israël geen vrede heeft. Want Israël is door God gesteld tot hoofd der volkeren. Staat in de profetie van Jeremia. En zo het hoofd, zo ook het lichaam. En als Israël dus nog in duisternis leeft, en dat doet het ook, dan leven de volkeren ook in duisternis. Als over Israël niet het licht is opgegaan, weten de volkeren ook niks van het licht. Andere kant is dus ook waar. Als in de toekomst Gods beloften met betrekking tot Israël vervuld zullen worden, dan zullen vervolgens ook al de volkeren daarvan profiteren. In zoverre ze zich uiteraard ook overgeven aan Israël, CQ, aan de Heer. Want dat is natuurlijk wel een voorwaarde ook. Nu, dit teken van wat we nu gelezen hebben, Jezus gaande over het meer, dat hoort daar dus helemaal bij. Ook dat is iets dat te maken heeft met de toekomst. Datgene wat in de toekomst zichtbaar werkelijkheid zal worden. Deze twee tekenen overigens, het vierde en het vijfde tekenen, dat hart van die tekenen dus in de structuur, zijn ook de enige twee die ook in andere evangeliën voorkomen. De rest is allemaal exclusief voor het Johannesevangelie. En daaraan kun je ook weer zien dat deze twee tekenen echt een breder perspectief bevatten. Laat ik een paar dingen mogen zeggen van dit vijfde teken zoals we dat hier hebben gelezen. In de eerste plaats vinden wij hier twee duidelijke bewijzen van het feit dat Jezus Christus Gods Zoon is. Nou, daar heb je nou al zoiets. Dat weet Israël helemaal niet. Het Johannesevangelie is juist geschreven met het doel aan te tonen dat Jezus is de Christus. U kunt dat lezen in Johannes 20, vers 31, vers 30 en 31. Daar staat het doel van het Johannesevangelie omschreven. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijn de discipelen gedaan. Ja, hij heeft veel meer tekenen gedaan. Hier staan er maar 8 in. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft, zegt Johannes, met name tegen zijn eigen volksgenoten, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Messias, want Israël verwachtte immers de Messias. De Messias-verwachting is een oud-testamentisch gegeven, heel duidelijk. Opdat gij gelooft dat deze is de Christus, comma, de Zoon van de levende God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Zo omschrijft Johannes het doel van zijn evangelie. Ik heb dat op de eerste avond hebben we dat ook met elkaar gelezen. En dat zijn allemaal zaken, ja, die moet je vasthouden. Als je de Bijbel bestudeert. Kijk, als je gewoon even de Bijbel een keer leest, dan hoef je niks vast te houden. Maar als je de Bijbel wil bestuderen, dan moet je goed op alles letten. De context, het verband waarin dingen voorkomen enzovoort. En zo moet je ook altijd afvragen, ja, wat is nou eigenlijk het doel van dit evangelie? Nou, Johannes die maakt dat ons heel gemakkelijk, die zegt dat gewoon zelf. Dus, in die tekenen die hier opgetekend staan, zal ook duidelijk worden dat Jezus inderdaad niet alleen de Messias is, maar de Zoon van de levende God. De nadruk ligt in het Johannesevangelie op het feit dat hij de Zoon van God is. Weet je, en dat zijn zulke mooie dingen, broeders en zusters, want ik heb met deze dagen een beetje bezig ook met het leven van de Heer Jezus op aarde, in de prediking en zo, en dan kom ik ook in Lucas 4 terecht, bij de verzoeking in de woestijn. Dat gedeelte ken je toch wel? Dat de Heer Jezus verzocht wordt door de duivel? Ja. Merkwaardig, hè? Dat gedeelte dat komt wel voor in het Matthäus-evangelie, in het Lucas-evangelie, ook in het Marcus-evangelie wordt er wat van gezegd. En in het Johannes-evangelie vind je het niet terug. Dat is geen foutje van Johannes. Nee, dat heeft te maken met het feit dat Johannes de nadruk legt op het feit dat hij de Zoon van God is. En de Zoon van God hoeft niet verzocht te worden. Daarop is verzoeking ook niet van toepassing. Nee, het ging om de verzoeking van de mens. Jezus Christus. De Zoon des mensen. En de Satan die probeert eigenlijk in die verzoekingen hem, zeg maar, dat mens zijn te ontfutselen en hem gebruik te laten maken van wat hij ook is, namelijk De Zoon van God. Indien gij dan God Zoon zijt, zeg dan tegen deze stenen dat ze brood worden. En inderdaad, als Zoon van God zou de Heer Jezus dat kunnen. Was het een peulenschil om van een steen brood te maken? Maar de Heiland doet het niet. Hij doet het niet. Hij maakt daar geen gebruik van die macht. Nee, hij gaat staan op het woord van God. En hij houdt de Satan eigenlijk de spiegel van het woord voor en zegt, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven. Tekst uit Deuteronomium. En er staat er nog bij, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Kijk, en die geschiedenis vind je weer niet in het Johannesevangelie. En dat is volkomen terecht als je de doelstelling van die verschillende boodschappen van de evangelisten vasthoudt. Zo is bijvoorbeeld in het Matthäus-evangelie vind je de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Wat kwamen die ook alweer doen in Jeruzalem? Ja, precies, de koning hulde brengen. Waar is de koning der Joden die geboren is? Want het Matthäus-evangelie, het thema van dat evangelie, draait om het koningschap van Christus als de koning der Joden. Nou, die geschiedenis van de wijzen uit het oosten vind je dus in de andere evangelie niet terug. Alleen maar in het Matthäus-evangelie. En zo zie je hoe ontzettend nauwkeurig ook dat woord van God in elkaar zit. Kijk, en dan zijn er allemaal van die verlichte figuren, ook in ons land ook, wat je zegt, ja, die Bijbel die klopt, hier staat dit, daar staat dat. En die hebben geen enkel idee van de wonderbare samenstelling van dat woord, dat juist een bewijs is van de goddelijke inspiratie. Geen van deze evangelisten is zijn boekje te buiten gegaan. Dat kon ook niet, omdat ze als bijbelschrijvers geïnspireerd werden door de geest van God. En dat maakt de Bijbel tot zo'n geweldig mooi boek. En zo'n indrukwekkend boek. En tegelijk ook zo'n inspirerend boek. Nou, hier in dit wonder, want het is een wonderteken. Het is een teken, maar tegelijkertijd ook een wonder. Want zeg nou eens eerlijk, wanneer hebt u voor het laatst iemand op het water zien lopen? Dat zal een tijdje geleden zijn, neem ik aan. Ik denk zo lang dat u het zich niet eens kan herinneren. Nee. Maar dat kan niet, hè? Nee. Nou ja, dat wil zeggen, dat kan niet. Het kan wel. Ligt er maar even aan of God het wil of niet. Hè? Normaal gesproken kan dat niet. Maar goed, bij God is dat woord normaal niet helemaal van toepassing. He, want als God iets wil, dan kan hij alle dingen naar zijn hand zetten. Maar het feit dat de Heer Jezus hier op het water loopt, en dat betekent in ieder geval ook dat hij de macht heeft over dat water, dat het water zich ja, eigenlijk letterlijk aan hem onderwerpt, dat laat zien dat hier sprake is van iemand die macht heeft. Als je dit gedeelte leest in het Markus-evangelie, dan is dat eigenlijk ook de slotconclusie van de discipelen die de Heer Jezus daar zien lopen. Eerst schrikken ze ontzettend van hem, want ze denken dat het een spook is. Ze weten niet wat ze overkomt. En uiteindelijk dan gaat de Heer Jezus aan boord en dan wordt het water rustig. En dan komen de discipelen tot de conclusie, waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Ja, want dat kan een normaal mens niet. En zo bevestigt de Heer Jezus dus feitelijk zijn zoonschap Gods. En dat is ook hier dus in de eerste plaats belangrijk, dat het gaan van de Heer Jezus over het meer, het lopen van hem over het water, een bewijs is van het feit dat hij de Zoon van God is. Kan een gewoon mens dan niet op het water lopen? Jawel. Ik kom vanavond nog wel even bij hem terecht. Nou ja, gewoon mens. Ik heb het over Petrus. Hè? Dat kan je ook haast geen gewoon mens noemen. Was net zo'n soort figuur als wij ook, denk ik. Snap je? Kun je in je zak steken. Nee, Petrus, dat was een echt mens. Hè? Och man, wat was dat een mens. Ja. En Petrus liep ook op het water. Maar niet eerder dan nadat de Heer Jezus gezegd had. Kom! Eerder niet. En zo zie je dat Petrus dus op het water loopt, niet vanwege zijn eigen macht of kracht, maar op de macht van het woord van de Heer. Net zoals je later, en dat is dan weer een ander teken wat later nog aan de orde komt, de Heer Jezus nog een keer hoort zeggen, kom! Ik denk nu aan de opwekking van Lazarus. Lazarus, kom uit! Nou, denk maar niet dat Lazarus gewoon uit zichzelf op zou kunnen staan, hoor. Maar op het machtswoord van de Zoon van God is het de dood niet mogelijk iemand vast te houden en staat hij op. Geweldig. Ja, openbaring van zijn macht en van zijn heerlijkheid. Zoals ook het eerste teken in het Johannes-evangelie waar we mee begonnen zijn, de verandering van water in wijn. Daar staat het ook letterlijk bij. Hè. Dit is het eerste teken, het begin der tekenen die Jezus gedaan heeft om zijn heerlijkheid te openbaren. Namelijk de heerlijkheid als Zoon van God. Want water in wijn veranderen, dat lukt ook geen mens. Nee, mensen komen over het algemeen niet verder, ook binnen het christendom, nadat ze water bij de wijn doen. En dat is op zichzelf al erg genoeg. He, maar er is er maar één die water kan veranderen in wijn. En dat laat de Bijbel ook zien, dat is de Zoon van God. Nou, dat had natuurlijk ook zijn betekenis, he, in verband met de toekomstige huwelijk tussen de Here en Israël en de uitstorting van de Heilige Geest en al die dingen meer. Nou, en zo heeft dit wonder, dit vijfde teken, heeft ook zijn betekenis in de eerste plaats om te laten zien dat hij de Zoon van God is. En ik wil even twee teksten lezen uit het Oude Testament om dat ook te illustreren. Hè. Kijk, zoiets komt dan ook niet zomaar uit de lucht vallen, zo'n teken. Dat heeft ook weer allemaal zijn, dat ligt ingebed in wat in het Oude Testament al geleerd wordt. Ik ga naar het boek Job. Job hoofdstuk 9. Job hoofdstuk 9. En Job hoofdstuk 9 begint met te zeggen, vers 1, maar Job antwoordde, o zeker, ik weet wel dat het zo is, hoe zou een sterveling gelijk hebben tegenover God? Met andere woorden, is een groot verschil tussen een sterveling en God. Waarbij God de hoogste autoriteit is. En verheven is boven elke sterveling. Waarmee ook vaststaat dat elke sterveling dus verantwoording schuldig is ten opzichte van God. En nooit andersom. Nou, in dat hoofdstuk, daar zegt Job in vers 8. Hij spant geheel alleen de hemel uit. God, hè? Job wijst hier dus op het feit dat God de schepper is. Hij spant de hemel uit, want zo zijn de hemelen en de aarde tot stand gekomen. Die zijn vanuit God gemaakt. God heeft de hemelen uitgespannen vanuit zichzelf. En hij is aan het eind vastgezet en dat vaste, dat heet de aarde. Hij spant geheel alleen de hemel uit en staat er, en hij schrijft voort over de hoogten der zee. Zomaar een tekst uit Job waar gesproken wordt over de Allerhoogste. Ook even naar Psalm 89. Psalm 89. Het zijn zomaar even twee teksten die ik dan even met u lees. U kunt ze zelf natuurlijk aanvullen als u op zoek gaat. Zult u er nog meer tegenkomen. Er staat in Psalm 89, dat is een leerdicht van Ethan. En een leerdicht, dat wil zeggen dat het een gedicht is waar je iets uit kunt leren. En specifiek daarvoor ook gemaakt. Er staat in vers 8... van Psalm 89, God is zeer ontzagwekkend in de raad der heiligen. Geducht boven allen die rondom hem zijn. Dus de Heere is niet alleen verheven boven alle stervelingen, boven dat wat op de aarde is, maar ook in de hemel is hij verheven boven allen die rondom hem zijn. Hij is de Allerhoogste. En dan vervolgens lezen wij, Heere, God der Heerscharen, wie is als gij grootmachtig, o Heere? Heere met hoofdletters, hè, dat is de weergave van die Hebreeuwse letters J-H-W-H, Yahweh. En uw trouw is rondom u. Dan komt het. Gij heerst over de overmoed der zee. Als haar golven zich verheffen, stilt gij ze. En hier wordt ook weer de macht van God in verband gebracht met de zee, met het water. Zoals de Heer Jezus over het water loopt, terwijl het stormt, er is een harde wind, hè? De discipelen raken compleet de weg kwijt. Ze kunnen niet verder eigenlijk. En dan is de Heer Jezus daar en hij neemt plaats en alles wordt stil. En dat is ook zo mooi. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook aangegeven, hè? Als hij de mensen ziet, want die storm op dat meer, dat is net zoiets als de mensen. U weet dat de zee in de Bijbel een typering is van allerlei zaken. In de eerste plaats natuurlijk betekent het letterlijk zee, zoals wij dat ook kennen. Noordzee, Middellandse Zee en al dat soort wateren. Maar het heeft ook een overdrachtelijke betekenis. De zee kan ook staan voor de volkeren. Zo gebruiken wij het ook wel, de volkerenzee. Machtige wateren enzovoort zijn uitdrukkingen die je in de Bijbel vindt. Dat duidt de volkeren aan, waarbij het ene volk verheven is boven het andere. En het tumult onder de volkeren, ja, dat is natuurlijk die wind en die storm op zee. Golven die hoog opgezweept worden. Daarnaast is de zee ook nog in de Bijbel een type, een beeld van de afgrond. Denk maar aan die gebeurtenis in het leven van de Heer Jezus, dat die boze geest die hij uitdrijft, hè, dat die in die varkens gaan en die varkens die storten zich dan vervolgens in de zee. Ja. Het is niet anders dan een typering, dan dat die boze geesten door de Heer Jezus feitelijk opgesloten worden in de afgrond. De zee en al wat daarin is. Dus dat is ook een beeld van de afgrond en zo. Dat leer je natuurlijk allemaal als je de Bijbel bestudeert, dan kom je dat soort dingen allemaal tegen. En de Heer Jezus die blijkt hier over de macht te hebben. Nou hebben we in het Oude Testament een paar teksten gelezen over God de Allerhoogste. En we hebben ook gezien dat hij genoemd wordt de Heere. En dat is niet voor niks, omdat namelijk God zich heeft geopenbaard met zijn naam. Want God is geen naam, hè? Ja, God is een titel. Klopt. God is een titel, Elohim. En dat wil eigenlijk zeggen rechter. Autoriteit. Maar dat is een titel die ook niet exclusief is voor de schepper van hemel en aarde. En dat woord Elohim, dat kom je vaker in de Bijbel tegen. Zelfs engelen worden hier en daar ook Elohim genoemd. Goden. Maar goed, dat is een ander verhaal. En soms worden ook de oudsten van een stad, hè, de rechters, worden ook Elohim genoemd. Het gaat er namelijk om, dat begrip heeft in zich autoriteit. Kijk, en als je nou vraagt van ja, maar wie is nou de hoogste autoriteit? Ja, dan is dat God, Elohim. Maar dat is niet zijn naam. Zijn naam is Heere. En ook dat komt hier in dit teken van Johannes hoofdstuk 6 naar voren. Want als de Heer Jezus eenmaal bij die discipelen is en bij die boot is, bij dat schip is, dan worden de discipelen bevreesd. Staat in vers 20. Dus die zee die is onstuimig en het roeien dat lukt hen haast niet meer. En dan komt de Heer Jezus, die wandelt over de zee, komt bij het schip en dan worden ze bevreesd. Angst overvalt hen. En dan lezen we vers 20. Maar hij zeide tot hen: ik ben het. Wees niet bevreesd. En dan staat er ook: zij wilden hem dan in het schip nemen. En terstond bereikt het schip het land waar zij heen gingen. En daar staat in onze vertaling: ik ben het. En die vertaling is ook niet verkeerd. Alleen het is heel mager. Want wat er letterlijk staat is: ik, ik ben het. Twee keer ik. En als ik dat in het Grieks zou zeggen, dan zou ik zo moeten zeggen. De Heer die zegt dan dubbele punt, ego eimi. Nou, ego, dat kent u, hè? Ja, toch? Ego. Je ego. Ja, je ik. Egoïsme. Ik in het middelpunt. Ik, weet je wel, ego. Maar eimi, dat is een vervoeging van het werkwoord zijn. Weet je wel, ik ben, hij is, zij zijn, weet je, die vervoeging van het werkwoord zijn. En eimi, dat is een vervoeging van het werkwoord zijn en betekent ik ben. Ik ben. Dus als de Heer zegt, ego, eimi, dan zegt hij eigenlijk, ik ben. Dat is prachtig mooi. Kijk, dat komt in zo'n vertaling dan helemaal niet tot uitdrukking. Terwijl ik ook denk van ja, wat had er nou voor moeite geweest om gewoon twee keer ik te zeggen met een kommaatje ertussen. Ja, het leest misschien wat minder vlot, maar goed. Dan snap je wel in één keer wat er staat. Dat betekent ook, broeders en zusters, dat de Heere dus heel erg de nadruk legt op dat ik ben. Want dat is de betekenis ervan. Waarom vind je nou in de geïnspireerde grondtekst deze manier van uitdrukken? Waarom zegt de Heer niet gewoon eimi? Had ook gekund hoor. Ik ben het. Nee, de Heer zegt dat niet. Hij zegt ego eimi. En daarmee geeft de Heer dus nadruk aan. Dikke zwarte letters. Een streep eronder. Wees niet bevreesd, want ik ben het. Met andere woorden, tussen haakjes, weet je wel wie ik ben? Als je toch weet wie ik ben je toch niet bevreesd? In het andere gedeelte in Matthäus 14 is dat ook zo mooi. Als de Heer Jezus dan aankomt, dan schrikken de discipelen ook, want ze menen een spook te zien. En dan laat de Heer ook zien dat hij het is. En dan heb je Petrus weer. Flapoortjes, die gaan gelijk omhoog. O, heren, maar als u het bent, zeg dan dat ik tot u kom. En dan zegt de Heer Petrus, kom. En Petrus stapt overboord, loopt over het water heen. Ja, maar dat is het nou juist. Er is niet zomaar iemand die zegt, ik ben het. Want wie is ik nou helemaal? Nee, die zegt, ik ben het. Ik kan dat nog een beetje anders formuleren. Want ik geloof ook absoluut dat dat de betekenis en de bedoeling is. Dat de Heer eigenlijk wil zeggen, luister, hier is de ik ben. Voel je hem? Ja, daar gaat het om. Dat precies zoals dat bijvoorbeeld de Heer Jezus in het Johannes Evangelie ook ergens zegt. De dispuut over Abraham. Hè? Wij zijn kinderen van Abraham. En toen en dan zegt de Heer Jezus ook, eer Abraham was. Ja, en dan staat er in onze vertaling ook, ben ik of zo, weet je wel. Maar hij toch ja, een beetje deftig willen zeggen. Maar staat ook weer, eer Abraham was, ego eimi, ik ben. Ja, want de ik ben heeft zich al geopenbaard aan Abraham. Die ik ben, dat is namelijk de naam van de Heer. Ik wil het even met u gaan lezen. In Exodus hoofdstuk 3. En dan moeten we een heel eind terug, want ja, dan ziet u hoe hoe de Heer Jezus feitelijk ook helemaal en ook in zijn manier van spreken en wat hij zegt zich baseert ook op dat Oude Testament. Ik bedoel maar al het handelen van God en de woorden die de Heer Jezus spreekt, die zijn op geen enkele manier in tegenspraak met datgene wat eerder geopenbaard is. Integendeel, het is alleen maar bevestigend. Er staat in Exodus hoofdstuk 3 staat het volgende. Exodus 3, vers 13. Dat is zeg maar bij de kennismaking. Hè? Want de Heer is voornemens een verbond te sluiten met Israël. En dan moet je voorstellen, dat verbond, dat kun je natuurlijk op verschillende manieren aanduiden. En je kunt dat zien als een feodaal verbond. Dat wil zeggen dat het een verbond is tussen een heer en een knecht. Een meester en een slaaf. Hè? Waarbij de Heer zichzelf aanbiedt als beschermheer. En zegt, als je nou in mijn dienst gaat staan en doet wat ik zeg, dan zal ik ervoor zorgen dat je te eten en te drinken hebt, heb je goed inkomen enzovoort. Ik zal voor je oude dag zorgen, ik krijg een auto van de zaak, alles geregeld. Snap je? Feodaal verbond. Dat is de ene kant van het verbond. Dat komt dus in de Bijbel ook herhaaldelijk tot uitdrukking. Hè? Dat God inderdaad als Heer gezien wordt en dat Israël gezien wordt als dienstknecht. Maar de andere kant is, en dat ligt meer zeg maar, een beetje op horizontaal niveau, dat is dat er van twee partijen sprake is. Namelijk, de ene partij is de man, die ook heer is overigens. Denk maar aan Sarah, die noemde haar man heer. Ja. Zover heb ik mijn vrouw nog nooit gekregen in al die jaren. Maar dat heeft daarmee te maken, dus het een sluit het ander niet uit. Waarbij de ene partij de man is en de andere partij de vrouw. In dit geval is dus de Heere de man en Israël de vrouw. Ja. Maar goed, als er dan zo'n verbond gesloten wordt, dan is het natuurlijk ook wel handig als je weet met wie je een verbond sluit. Hè? Dat doen wij tot op de heden nog. Als er een huwelijk is enzovoort, dan worden de namen ook duidelijk voorgelezen. Hè? En dan wordt ook gevraagd van huppeldepupje, huppeldepupje, neem jij happeldepapje tot jouw wettige, weet je wel. Ja, zo gaat dat. En hier staat, vers 13 van Exodus 3. Daarop zeide Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God uw vaderen, de Elohim van uw vaderen, heeft mij tot u gezonden. En zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zeide God tot Mozes, ik ben die ik ben. Of ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben aanwezig. Sommige vertalingen die hebben ook in plaats van Heere, voor die letters J-H-W-H, hebben ze vertaald de aanwezige. Dat klinkt ons misschien een beetje vreemd in de oren, maar het is wel een mooie vertaling. Want dat drukt het ook precies uit. Ik ben die ik ben, dat wil zeggen ik ben er en op mij kun je rekenen. Dat is dus eigenlijk ook in die naam van God al een belofte van trouw. Een belofte van zegen. En hij zeide, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij tot u gezonden. Voort zeide God tot Mozes, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, de Heere, heb je die hoofdletters? J-H-W-H, Yahweh, de God uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam. Voor eeuwig. En zo wil ik aangeroepen worden. Van geslacht tot geslacht. En dus bij die verbondsluiting. Voordat het verbond gesloten wordt. Mag Mozes namens God zijn naam bekendmaken. Aan het volk van Israël. Zodat Israël. Even vanuit die verhouding man-vrouw gezien. Zodat de vrouw ook weet met wie ze trouwt. Nou, dat lijkt me wel zo handig. He? Prachtig hoe de Heere dat dus ook destijds zo heeft geregeld. Daar staat, wil ik ook nog even een streep onder zetten. Zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. En als je dit leest, broeders en zusters, en je denkt na over de geschiedenis van Israël, weet je, dan zie je tegelijkertijd ook de tragiek van het volk. Want het is de tegenstander gelukt. Om juist die naam weg te halen uit het midden van het volk. En tot op de huidige dag is het zo dat een orthodoxe Jood deze naam nooit zal uitspreken. En je moet goed bedenken, als je een keer in de synagoge bent of waar dan ook, en je hoort een orthodoxe Jood voorlezen uit het Oude Testament. En hij komt daar in de Hebreeuwse taal die vier letters J-H-W-H tegen. Dan leest hij die letters niet, maar dan zegt hij bijvoorbeeld Hashem. Ik weet niet of je het ooit gehoord hebt of opgevallen is. Dan leest hij gewoon Hashem. Dat wil zeggen de naam. Om aan te geven, hier staat de naam. Maar hij spreekt er niet uit. En het gebeurt ook wel eens dat hij in plaats van Yahweh zegt Adonai. Adonai. En Adonai betekent ook Heer, maar dat is een heel gewoon woord, Adonai. Ze komen in de Bijbel naast elkaar voor. Zo spreekt de Heere, Heere. Zo spreekt Adonai, Yahweh. En dat eerste Heer, Adonai, dat kennen wij ook. Want zo word ik ook vaak genoemd. Ja, dan krijg ik een brief en daar staat op. Aan de Heer Slachter. Nou, de Heer is Adonai. Dat is dus gewoon een aanspreektitel. Maar de naam weigert men uit te spreken. Zo groot is de macht van de Satan. En ik moet zeggen, eigenlijk is het de grootste belediging van God. Terwijl een orthodoxe Jood tegen u zou zeggen, als u het zou vragen, zeg, joh, waarom spreek je die naam niet uit? Dat is een heilige naam en dat is vol eerbied. Men doet alsof het allemaal eerbied is, maar het is de grootste belediging van... Stel je voor, ik ben onlangs 25 jaar getrouwd geweest, ja. Ja, ben ik nog steeds, maar ik bedoel, toen hebben we het even gevierd, hè. Maar stel je nou voor dat in die 25 jaar mijn vrouw nooit één keer mijn naam genoemd had. Nou, je hebt vlotte kans dat ik die 25 jaar niet eens gehaald had. Wat heb ik bedoeld? Is toch ondenkbaar? De grootste belediging. En zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament komt de Heere God er ook op terug. En zegt hij ook heel duidelijk als het gaat om de oproep tot bekering. Al wie de naam des Heeren aanroept, die zal behouden worden. Want met het aanroepen of het noemen van de naam... erken je ook degene die tegenover je staat. Weet je, en dat zijn ontzettend, ja, vind ik toch wel dramatische dingen. Hè? Dan verbaas ik mij wel eens, hè, hoe ook in ons land allerlei mensen, hè, dat soort ernstige zaken gewoon bagatelliseren. En dan krijg ik wel eens blaadjes, hè. En vaak zijn dat mensen die met een Joodse achtergrond zitten of erg verwant zijn met Joodse dingen. En dan schrijven ze God en dan in plaats van God schrijven ze dan G, D. Heb je het ook wel eens gelezen? Ja? Ah, die schatjes, ze willen een beetje eerbiedig doen naar het Joodse volk. Het is gewoon flauwekul, nonsens. In de eerste plaats is God helemaal geen naam, maar is gewoon een titel. En in de tweede plaats is het juist... in tegenstelling met datgene wat God hier zegt. Dat hij namelijk zo genoemd wil worden. En daar kan ik me al iets bij voorstellen. En hij geeft het hier ook uitdrukkelijk aan. En waarom is dat ook zo? Omdat dat de intieme relatie tussen de Heer en zijn volk ook onderstreept. Lees maar in Exodus hoofdstuk 6. Exodus hoofdstuk 6. En het laat ook juist het unieke van het volk van Israël zien in dat opzicht. Want er staat in Exodus 6 vers 1. Voorts sprak God tot Mozes. En zeide tot hem. Ik ben de Heere. Heb je weer die naam. Ik ben aan Abraham en Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Nou, dat wordt je hier dus ook even verteld. En laten we eerlijk zijn, Abraham, Isaac, Jacob, Abraham was een vriend van God. Er was toch een behoorlijke een relatie die je wel close kunt noemen. En toch kende Abraham de naam van God niet. Hij wist alleen maar van God de Almachtige. Zo exclusief is die naam van God met betrekking tot het volk van Israël. Ja, voordat u nou straks na afloop tot mij komt, want u bent zo slim natuurlijk, hè. Of later per e-mail mij nog daarmee bestookt. Dat u zegt van, hey, ja, broeder, jij zei toch van, Abraham kende de naam van... Maar als ik nou die geschiedenis lees in Genesis 18 of Genesis 5, dan is dat Heer ook gewoon met hoofdletters. Hoe kan dat dan? Nou, er is een verklaring. Daar hebben wij het volgende op gevonden. Daar is een verklaring voor. Kijk, je moet geloven wat hier staat. Want dit staat letterlijk in de Bijbel. Hier kunnen we niet omheen. Hier kunnen we ook geen chocola van maken. Hier staat gewoon, met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Nee, het geheim van het feit zit hem erin dat Genesis niet geschreven is door Abraham. Nog door iemand der oudvaders. Wie heeft Genesis geschreven? Mozes, ja. De eerste 5 Bijbelboeken, daarvan is de redacteur Mozes. En Mozes kende de naam van God, namelijk Here. En het is ook niet zo verwonderlijk dat hij, en dat zal ook inspiratie van God geweest zijn, op verschillende plaatsen Here gezegd heeft. Want het gaat om dezelfde persoon. Alleen daar mag je dus niet uit concluderen dat Abraham de naam Here ook kende, want hier staat dat hij dat niet kende. En zo zie je maar, er staat geschreven. Dus het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Maar ik kan me voorstellen dat je met zo'n vraag komt, als je dat dan eens naleest en dat overdenkt, denk ik van, hé, wat raar eigenlijk. Dat is mezelf ook overkomen, dus ja, dan zoek je ook naar zo'n antwoord op zo'n vraag en dan kom je er uiteindelijk wel uit. Even naar Jesaja 43. Jesaja 43. Jesaja hoofdstuk 43, daar staat. En dan komen we weer langzamerhand naar het Johannes evangelie toe. Want dat is ook zo prachtig, hè? Die Bijbel, hè? Dat is niet meer zomaar een boek wat uit de lucht is komen vallen of zo, maar dat is een verzameling van boeken. Ik ben op het ogenblik weer bezig met een volgend boekje te schrijven in de Morgenroodreeks. Met een mooie titel, ik zal hem niet verklappen. Maar wordt wel leuk, ja. Er zit ook een stuk humor in die titel. Ik ben ervan overtuigd als je hem straks in handen krijgt en je leest de titel zo, dat je even moet lachen. Maar het gaat in ieder geval ook over de Bijbel enzovoort, hè? En dan wil ik ook in dat boekje laten zien dat de Bijbel het woord van God is. Hè? En dat dat ook gewoon zonneklaar is. Maar in ieder geval, dat is het mooie van die Bijbel. Het aardige is namelijk dat het woord Bijbel in de Bijbel niet voorkomt. Wij noemen dat zo. En dat komt omdat het van het Griekse Biblia komt. En Biblia is meervoud, betekent eigenlijk verzameling van boeken. En dat is zo mooi, het is een verzameling van boeken. Het is niet één boek uit de hemel komen vallen of zo. Nee, over hele lange periode heeft God allemaal verschillende schrijvers gebruikt om zijn woorden bekend te maken. En het mooie is dat je ook gaandeweg dat bekendmaken eigenlijk de verdere ontvouwing ziet van Gods plan. Dat noem je dan in de theologie de voortschrijdende openbaring van God. Prachtig mooi. En zo zie je dat hier ook. Want we hebben net gelezen over God die zijn naam bekend maakt aan Israël. En dan lezen wij hier in Jesaja 43. Ik begin eventjes in vers 10. Nee, vers 10. Jesaja 43 vers 10, ja. In het tweede gedeelte van vers 10, daar staat, voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. En dan komt het, vers 11. En daar heb je het. Ik ben de Heere. Ja, maar goed, dit is Hebreeuws, hè? Dat andere is Grieks. Geeft niks, maar hier staat het dus heel duidelijk. Ik ben de Heere. Kijk, en als je nou als Jood, en die discipelen waren Joden, de schriften kent, en de Heer die komt en die zegt, ego eimi, ja dan moet je dit herkennen. Ik ben de Heere, en buiten mij is er geen verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen en ben geen vreemde onder u. Gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des Heren en ik ben God. Wat ik zo mooi vind ook, dat is dat hier de Heere die God is, zegt, buiten mij is er geen verlosser. En dat brengt me weer in het Johannes evangelie. Want de Heer die zegt daar, ik ben. En wat blijkt daar dus uit, broeders en zusters? Kijk, dat is nou weer schrift met schrift vergelijken. En je hoeft de antwoord ook niet zelf te verzinnen op de vragen die je hebt. Als je vragen hebt, moet je gewoon goed de Bijbel bestuderen. Bert.
42 vers 8 staat er namelijk hetzelfde.
Moet ik even kijken, jongen. Ik was alweer in het Johannes evangelie. 42 vers 8. Ik ben de Heere, dat is mijn naam en mijn eer zal ik aan geen ander geven. Of er ook twee keer ik staat, bedoel je? Ja, dat weet ik niet. Nee, daar zou ik naar moeten kijken. Ik heb zo het idee van niet, want ja, het is hier natuurlijk in 43 vers 11 wel zo vertaald. Maar wat me omgaat is dat de Heere die God is, zegt buiten mij is er geen verlosser. Dan ga ik een vraag stellen. En daar wil ik graag van u een Bijbels antwoord op. Wie is de verlosser? De Heere Jezus. Nee, dat klopt niet met Jesaja, want Jesaja staat, ik ben de Heere. En buiten mij is er geen verlosser. Dus wie is nou de verlosser? De Heere, die God is de verlosser.
Ik ben.
Ja, de ik ben. De ik ben. En daarom heeft die broeder gelijk. Want wat blijkt nou, bij schrift met schriften vergelijken, dat die ik ben, de Heere, die God is, en als zodanig in het Oude Testament wordt geopenbaard, en zegt buiten mij is er geen verlosser. Als dus de Heere Jezus Christus pretendeert de verlosser te zijn, dan betekent dat dat hij dus die Heere is van het Oude Testament. Dat kan niet anders. Want buiten mij is er geen verlosser. Er kunnen niet twee verlossers zijn. Het is niet zo dat je kunt zeggen, ja, God is de verlosser, maar de Heere Jezus ook. Nee. Nee. Nee, de Heere Jezus is God geopenbaard in het vlees. Dat is het bijzondere, het unieke van de persoon van. Hij is niet alleen de zoon des mensen, hij is ook de zoon van God. Het woord dat in het begin was, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Daarom zegt de Heer, ego, eimi, ik ben. En zo laat de Heer feitelijk gewoon zien dat hij degene is die zich in het Oude Testament al aan Abraham heeft geopenbaard. Hij manifesteerde zich al aan Abraham. In de gedaante, nee laat ik het anders zeggen, in een menselijke verschijning. Ja. Want de Heer Jezus, de Zoon van God, ik moet goed zeggen, de Zoon van God was al voordat hij geboren werd uit de maagd Maria, in menselijke gedaante verschenen. Want Abraham zag drie mannen tot zich komen en hij gaf hen te eten. En een van die mannen bleek te zijn, ja, God. En Abraham die wist dat hij een ontmoeting met God gaat hebben. Maar er was een verschijning in mensengedaante. Kijk, en dat is ook het punt. En daarom moet je ook altijd zo zuiver en correct zijn als je met de verkondiging van het woord bezig bent. Dat zijn dus dingen die moet ik mezelf goed onthouden. Er staat namelijk ook in Johannes 1 niet, in de beginnen was het woord en het woord is mens geworden. Dat staat er niet. Nee, het is vlees geworden. Dat is iets anders. Tenminste, dat gaat nog verder. De Zoon van God, hè, God heeft zich alles geopenbaard in de Zoon en is verschenen te midden van zijn schepselen in menselijke gedaante. Sterker nog, de mens, Adam, waar wij allemaal nakomelingetjes van zijn, is geschapen in het beeld Gods. En dat beeld veronderstelt een mensengedaante. En dat is nog wat anders dan dat er later bekend wordt dat hij vlees geworden is. Daarmee heeft hij deelgenomen aan de schepping. Hij heeft zich een lichaam bereid. En is geboren geworden uit de moederschoot. Psalm 139. Weet je wel, dat is die psalm die zie je vaak op geboortekaartjes staan. Wonderlijk ben ik geweven in de schoot van mijn moeder. Het is prachtig mooi mijn geboortekaartje. Maar Psalm 139 gaat wel over de Heer Jezus. Snap je? En op een wonderbaarlijke manier heeft de Heer zich zo vernederd. Hij moest zich al vernederen toen hij gewoon aan mensen verscheen. Ja, want hij kon niet in zijn volle heerlijkheid onder de mensen verschijnen hoor. Mozes heeft dat één keer gevraagd in Exodus 2:33, weet je nog? Dat Mozes vroeg, hè? God die gaf hem één vinger en Mozes greep gelijk de hele hand. Nou, als het om de Heere God gaat en de dingen van God, is dat een goede zaak. Verder moet je dat nergens doen, zoiets, maar bij God wel, mag dat wel. Want Mozes die merkte van ja, hij sprak vriendschappelijk met de Heer en de Heer die zei, och Heer, en als ik nou genade in uw ogen gevonden heb, doe mij toch uw heerlijkheid zien, zei Mozes. Hij maakte gewoon van de gelegenheid gebruik. En de Heere die stond zeg maar te popelen om dat te doen. Alleen hij kon het niet. Want zegt hij, geen mens zal mij zien en leven. Dat overleefde mensen niet, die complete Heer. En toch wilde God Mozes iets geven. En daarom zei hij van, er is bij mij een plaats op de rots, daar kun je staan en dan hou ik mijn hand voor je en dan ga ik aan je voorbij en dan zul je mij van achteren zien. Dat wil zeggen, je zult een gedeelte van mijn heerlijkheid zien. Ik licht een tipje van de sluier op. Zie je hoe graag God dat ook wil? Broeders, en als u hier vanavond zit en als ik hier sta en wij hebben in ons hart het verlangen om de heerlijkheid van God te zien, dan moeten we erop rekenen, die volle heerlijkheid zullen wij niet zien zolang we in dit lichaam zijn. Maar God wil best een tipje van de sluier oplichten hoor. Dat doet hij in zijn woord. Want als je dat leest en gelooft, zie je de heerlijkheid van God. Zoals de psalmist ook zegt, ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijk de buit vindt. Nou, En zo mocht Mozes dan een beetje van de heerlijkheid van God zien. Maar God kon zich dus niet in zijn volle heerlijkheid openen. Dus hij moest zich al vernederen. Hij moest zich al inhouden. Hè. Maar ja goed, en tenslotte heeft hij zich nogmaals vernederd. Door zelfs in het uiterlijk van een mens geboren te worden uit de maagd Maria. Ook met de beperkingen van dien. En zo heeft de Heer deelgenomen aan het leven op aarde. Daar nu de broeders van vlees en bloed zijn, heeft ook de Heer in vlees en bloed deelgenomen daaraan om die weg te gaan van lijden en sterven. En dat is prachtig als je daar goed over nadenkt. Wat ontzettend groot is de liefde van God. Dat hij vanuit die heerlijkheid nedergedaald is en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, zoals Paulus zegt, Filippenzen 2, en zich vernederd heeft. En aan de mensen gelijk geworden is.
Uitgenomen de zon.
Ja, uitgenomen de zon. Hij is geboren uit een vrouw, niet uit een man. Nee, maar goed, hij is geboren dus niet verwekt door het zaad van een man, maar door het zaad van God. Maar dat maakt de Heer Jezus tegelijk ook uniek. He? Want er is geen mens zoals hij. He? Want elk mens heeft de zonde in zich, alleen de Heer Jezus heeft nooit zonde in zich gehad. En hij kon dus ook niet zondigen in zijn leven op aarde. Maar goed, dat is ook weer een andere preek. Maar zo moet je dat wel vasthouden. Nou, en dan zie je dus dat in Johannes 6 de Heer eigenlijk gewoon ook weer terugwijst naar het Oude Testament. En zichzelf daar ook openbaart als degene van wie het Oude Testament getuigt. Die uitdrukking ego eimi, die vind je veel vaker in het Johannes Evangelie. Nog even afgezien van de ik ben uitspraken, die kent u ook wel hè. Ik ben het brood des levens. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het licht der wereld. Hè? Er zijn 7 ik ben uitspraken in het Johannes Evangelie. Mooi hè, 7. Geen 6, ook geen 8, gewoon 7. Dat is mooi een volheid, hè? Volkomenheid. Maar daarnaast komt die uitdrukking ego eimi, die komt ook een aantal keren voor. Ik heb er al eentje genoemd, hè? Eer Abraham was ik ben. Nou, zo zijn er meer. Ik wil er nog eentje even nemen, dat is Johannes hoofdstuk 18. Want dat onderstreept nog even hoe belangrijk ook die naam is, broeders en zusters. Johannes 18... vers 5 begin ik even. Dat is bij de gevangenneming van de Heer Jezus. Daar staan in vers 5, dan mensen die kwamen naar hem toe, hè, en toen zeiden ze, wie zoekt gij, zegt de Heer. Zij antwoordden hem, Jezus de Nazoreer. En hij zeide tot hem, ego eimi, ik ben. En Judas, zijn verrader, stond bij hem. En let op, toen hij dan tot hen zeide, ik ben, deinsden zij terug en vielen ter aarde. Alleen het noemen van deze naam zorgde er al voor dat mensen geen stand konden houden. Betekent dat? Dat betekent dat er kracht is in de naam van God. Kracht is in de naam van God. Dat moet je niet mystificeren of zo. Daar moet je ook niet mee willen toveren of iets dergelijks. Het laat namelijk alleen maar zien wie de persoon is die deze naam draagt. En natuurlijk is het zo, al wie de naam des Heren aanroept zal behouden, dat is niet een kwestie dat je maar even geplastificeerd de naam van God aanroept of zo. En zegt, nou dat is het, weet je wel. Nee, daarmee geef je aan dat je hem erkent als de persoon die hij is. Dat zit daarin opgesloten. Vandaar ook wat er staat in Johannes 1, blader maar even terug als u wil. Johannes 1. Daar staat in vers 11, en daar begint de boodschap van Johannes mee. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het zijne, hè, dat is het volk van Israël. En dat wat bij Israël hoort, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, letterlijk staat er allen die hem hebben ontvangen. Dat is wat er letterlijk staat. Want God heeft zijn zoon gegeven. En ja, de vraag is, ontvang je hem ook? Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Heb u vast nog wel gezongen in december. Doch allen die hem hebben aangenomen, hebben ontvangen, hun heeft hij macht gegeven, volmacht, om kinderen Gods te worden, namelijk hun die in zijn naam geloven. En dan voel je wel, dan gaat het niet alleen maar om de naam met lettertjes, maar dan gaat het om de persoon die deze naam draagt. Daar gaat het om. Die niet uit bloed, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Want dat blijkt, als je gelooft in hem, als je toevertrouwt in hem, als je hem erkent als je meerdere, als je Heer en Heiland, dan mag je ook zeker weten dat je uit God geboren bent, dat je dat nieuwe leven in hem hebt ontvangen. Nou, Petrus die komt daar later ook nog op terug in Handelingen 4, hè, als hij ook zegt tegenoverstaan trouwens van het Joodse volk, hè, er is geen andere naam onder de hemel gegeven dan waardoor wij behouden moeten worden. Dat zegt Petrus tegen Joodse mensen. He? Dus het, ook voor Joodse mensen, ik zou haar zeggen in de eerste plaats voor Joodse mensen is het belangrijk dat ze die naam niet alleen uitspreken, maar dat ze ook geloven in die naam. He? Ja. Goed, daar is nog veel over te zeggen, maar dat doe ik niet. In de toekomst is het overigens zo, he, als alle dingen vervuld worden, dat in die naam ook alle knie zich zal buigen. En dat zegt Paulus in Filippenzen 2. Opdat in de naam van Jezus, want die naam van Jezus, wat is nou die naam van Jezus? Kun je zeggen, nee, dat is Jezus. Nee, de naam van Jezus, Yeshua, is Here. Want Jezus, Yeshua, vanuit het Hebreeuws Jehoshua, betekent ook de Here redt. Of de Here is redding. En in die naam zal alle knie zich buigen, die in de hemel en op de aarde en onder de aarde zijn, en alle tong zal belijden dat Jezus Christus is, Here, ik ben. Ja, tot eer van God de Vader. Prachtig. We gaan even weer terug naar Johannes 6. Even nog weer het meer op. Ja. Want er staan nog wel een paar dingetjes bij waar ik nog even op wil wijzen. Kan, hè? Ja. Er staat namelijk in vers 19, toen zij dan 25 of 30 stadien had geroeid, zagen zij Jezus over de zee komen. En daar heb je nou weer zo'n vermelding in de Bijbel waarvan wij zeggen van, nou ja, wat kan ons dat nou schelen hoe ver dat was? Of niet dan? Als dit er nou niet gestaan had, had u daarvan wakker gelegen? Nee, u ligt van veel mindere dingen wakker. Maar het staat er toch. Nou, wat doe je dan als goede Bijbelstudent? Dan pak je een encyclopedie, een Bijbelsencyclopedie of een atlas. Of tegenwoordig kan je met internet ook van alles uithalen. En dan ga je eens even naar dat meer van Galilea toe, want daar gaat het over. Hè? En dan blijkt dat meer, dat blijkt ongeveer een kilometer of 12 te zijn. Van de ene kant naar de andere kant. En 25 of 30 stadien, dat is ongeveer een kilometer of 5. Dus laten we nou voor het gemak, want we gaan echt niet op een meter kijken, aannemen dat ze ongeveer voor de helft op het meer waren. Hè? Om maar te zeggen, ze waren bepaald nog niet aan de andere kant. Nee, dat lukte ook nauwelijks, want er stond een harde wind, er waren hoge golven en ze roeiden dat het een aag had. Maar dat lukte van geen kanten. En dan staat er dat ze bevreesd werden. Jezus kwam immers dicht bij het schip. Hij kwam in hun omgeving, in hun nabijheid, ze werden bevreesd. Maar hij zei tot hen, ik ben het, wees niet bevreesd. En dan staat er, zij wilden hem dan in het schip nemen. Op het moment dat de Heer zegt, ik ben het, is hun reactie, zij wilden hem dan in het schip nemen. Dat woord wilden, dat kan je ook vertalen met wensten. Zij wensten hem dan in het schip te nemen. Letterlijk betekent het, zij waren gewillig om hem te ontvangen. Dat woord wat hier gebruikt wordt, broeders en zusters, is precies hetzelfde woord als wat er staat in Johannes 1 vers 12. We hebben het net gelezen. Allen die hem hebben aangenomen, daarom zei ik al, dat betekent eigenlijk letterlijk allen die hem hebben ontvangen, aanvaarden. En datzelfde woord staat hier ook. Dus eigenlijk staat er, zij wilden hem, op het moment dat de Heer zich dus met zijn naam openbaarde, wilden zij hem aanvaarden. Op dat moment wilden zij hem ontvangen. Prachtig, hè? En dat gebeurt dan ook. En het mooie is, op het moment dat zij hem ontvangen, aanvaarden, op grond van de autoriteit van zijn naam, staat er, en terstond bereikte het schip het land waar zij heen gingen. Andere plaatsen waar deze geschiedenis ook voorkomt staat, dat onmiddellijk de wind ging liggen en de golven stil werden. Met andere woorden, op het moment dat zij hem aanvaarden en in hun schip ontvingen, werd het rustig. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Och man, ze waren dood op hoor, van het roeien. Ze konden er niet meer tegenop. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Dat gebeurt hier. Dat is de heerlijke zegen van het aanvaarden van de Heer Jezus Christus. Daar moeten wij, als je een kind van God bent, persoonlijk van kunnen getuigen. Want hoe onrustig het ook was in je leven, hoe onrustig het soms ook kan zijn in je leven, want het is mij opgevallen dat ik voor mijn bekering te maken had met stormen en na mijn bekering ook. Maar er is een groot verschil. Want er is iemand waarvan ik geleerd heb dat ik bij hem rust kan vinden. Te midden van alle onrust. Dat is mijn heiland. Dat is de Heer van mijn leven. En ik weet dat mijn leven een leven is in zijn naam. En dat hij degene is die zich garant gesteld heeft voor mij. Om het nou heel poëtisch te zeggen met een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Gij zijt vaders dierbaar pand en niemand rukt u uit zijn hand. Kijk, zo kom je het leven toch door, of niet? Kijk, dan kan er heel wat gebeuren in je leven. Je kunt heen en weer geslingerd worden door van alles en nog wat. Je kunt in de war raken. Je kunt de weg kwijtraken. Je kunt, nou, noem het maar, op hol slaan. Maar hij is het rustpunt van mijn leven. En hij is degene die mij ook altijd weer in de rust zal brengen. En ik mag nu reeds in geestelijk opzicht rusten in hem. Maar ik ben er ook van overtuigd, en dat is mijn geloof, dat ik in de toekomst, als mijn loopbaan hier op aarde is volbracht, voor altijd zal rusten, zal leven in de rust met hem. Om het maar met de woorden van Psalm 23 te zeggen, hij leidt mij in rechte sporen om zijn naams wil. Hij brengt mij aan rustige wateren en in grazige weiden. Dat is mijn toekomst. Ja, dat is mooi. Hoe mijn levensweg ook gaat, wat voor kronkelpaden ik ook nog bewandel. Want ja, ik ben me er eentje hoor. Maar goed, dat zal voor u ook gelden. En als je het van jezelf moest verwachten, als je je eigen garantie moest zijn, nou hou maar op. Nee, ik ben zo geweldig blij dat iemand anders zich garant gesteld heeft voor mij. En gezegd dat jij bent mijn kind en je blijft mijn kind en je zult het altijd zijn. En jij komt daar waar ik je hebben wil. Hoe dan ook. Sterker nog, kan ik het je vertellen. Hij doet zelfs alle dingen medewerken. Ten goede. Voor hen die hem lief hebben. Die naar zijn voornemen geroepen zijn. Daar snap ik dus helemaal niks van. Maar hij doet het wel. En ik geloof het ook. En wat zal ik straks op die dag van zijn heerlijkheid. Die wonderbare dingen gaan aanschouwen. Zoals Israël dat ook zal doen. Want dit is toch wonderlijk. Ze zitten half op het meer. En de Heer Jezus komt in de boot en dan staat er. En terstond bereikt het schip het land. Wat betekent terstond? Ja, na anderhalf uur varen, want 5 kilometer is nog een eind. Nee, terstond betekent op hetzelfde moment. Is dat een wonder of niet? Natuurlijk is dat een wonder. Ze waren midden in die woelige baren. Ineens werd het stil en ze waren prompt aan land. Broeders, zussen, dat is een teken. Een wonderteken. Dat kan normaal gesproken helemaal niet. Dat kun je ook helemaal niet verklaren. Maar ja, is dat zo erg? God doet het. En het is tekenend voor wat er in de toekomst zal gebeuren met Israël. Want het laatste gedeelte van de geschiedenis van Israël hier op aarde is stormachtig. Psalm 2. Waarom woelen de volkeren en zinnen de natieën op ijdelheid? Jeruzalem zal omsingeld worden. Israël zal ingenomen worden. Platgewalst worden door de vijand. Wat er niet al gebeuren zal met Israël. Er zullen weinigen overblijven in het land. Slechts een derde deel in de stad, zegt Zacharia 13. En dat derde deel zal mijn naam aanroepen. En ik zal zeggen, dat is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Als Israël in de toekomst de naam des Heeren aanroept, komt er in één keer een eind aan het stormgeweld van die tijd. Want op dat moment gaat de hemel open en komt de Heer op de Olijfberg en hij verslaat de vijanden en de herstelwerkzaamheden gaan beginnen. Kan het nog anders vertellen? Maar dan doe ik het even aan de hand van de geschiedenis van Jona. Jona werd overboord geworpen. Geweldig type van de Heer Jezus Christus. Dat weten we. Maar ook een type van Israël. Want zoals Jona onder de wateren terecht kwam. In het ingewand van de vis. Zo kwam Israël onder de wateren terecht. Onder de volkeren namelijk. En het werd tot op heden wonderlijk bewaard door de Heer. Want men heeft de ganse geschiedenis door geprobeerd om dat volk uit te roeien. Maar het is niet gelukt. Wonderbaarlijk heeft de Heer bewaring gegeven. En in de eindtijd zal de Satan de laatste poging doen om het volk te gronde te richten. Maar God heeft gezegd, er is een overblijfsel. Er zullen mensen overblijven. En daarmee kom ik tot mijn doel. Maar daarvoor moeten ze wel de naam des Heeren aanroepen. En weet je wat nou is? Jona die zit in het ingewand van de vis. En hij zat daar dood te gaan. Want er staat ook dat hij een dodenrijk was. En dan schreeuwt hij tot de Heer, uit mijn nood riep ik tot u. En dan beleidt Jona, want hij erkent zijn fout. Hij had een opdracht gekregen van de Heer waar hij zich niet aan hield. Hij ging de andere kant op, precies zoals Israël. Jona moest de boodschap verkondigen in Nineveh. Israël moest de boodschap verkondigen in de wereld. Dat hebben ze nooit gedaan. Ging precies de andere kant op. In plaats van het woord des Heeren te hanteren en te verkondigen, legde men het woord des Heeren naast zich neer. Men dwaalde af. En Jona die schreeuwt naar de Heer. En hij beleidt het. En hij zegt dan, ik zal al mijn geloften vervullen. De Heer is mijn heil. Yeshua staat er in de grondtekst. Jona noemt de naam Yeshua. De Heere is redding. En wat staat er dan in Jona 2? Moet maar eens nalezen als je thuis bent. En terstond spuwde de vis Jona op het droge. Ja, zo is het. Het wachten is op het moment dat Israël de Heere zal erkennen, de naam zal aanroepen. En als het zover is in de storm van de eindtijd, dan zal Stantepede de Heer Israël aan land brengen. Wat betekent dat? De Heer zal allen die buiten het land zijn, en dat is heel Israël in de eindtijd, terugverzamelen. En hij zal ze in het land brengen, het beloofde land. En wat zal de Heer daar gaan doen? Nou, daar zal hij ze te eten gaan geven. Is er dan zoveel eten in die tijd? Nou, dat maakt niks uit. De Heer die kan het ook met 5 brood en 2 visjes. Kijk, of er nou 5000 man zit of 5 miljoen, dat maakt voor God echt niet uit hoor. Als de Heer eenmaal aan de gang gaat, dan gaat hij maar door, hè. Hier bleven toch ook 12 korven over? Ja, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Nou, dat zal de Heer in de eindtijd gaan doen. En de Heer die zal leven geven, hij zal overvloed geven. En tenslotte, en daar gaan we mee eindigen, broeders en zusters, Matteüs hoofdstuk 14, dat had ik beloofd, hè. Ik zal maar even bij Petrus terugkomen. Matteüs 14. Ook daar hetzelfde verhaal, hè. Eerst weer die wonderbare spijziging en dan Jezus gaande over het meer. Ik wil er even lezen met u, vers 22. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant. Totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadien van het land verwijderd. 25 tot 30 hebben we net gelezen, hè? Geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwaken kwam hij tot hen, gaande over de zee. Mooi, hè? En dan weet je ook even wanneer de Heer terugkomt. En zijn mensen, oh, wij kunnen niet weten wanneer de Heer terugkomt. Jawel, hier is dat antwoord. In de vierde nachtwaken. He, want de Joodse nacht, he, de nacht die wordt verdeeld in 4 delen, hè? Ja, eerste tot en met de vierde nachtwaken. In Lucas 12, daar spreekt de Heer dat hij zal komen als een dief enzovoort. En als de Heer des huizes nou wist of de dief in de tweede of in de derde nachtwaken zou komen, dan had hij tenminste gewaakt. Want zo is dat ook, hè? Ik bedoel, kijk, dat er een dief komt om te stelen, dat is één ding. Maar als je maar precies weet wanneer die komt, dan is het niet zo'n punt. He? De ellende is dat je meestal niet weet wanneer ze komen. En achteraf moet constateren dat ze geweest zijn. Hè? Ja. Maar als de Heer des huizes geweten had wanneer hij zou komen, de tweede of de derde. Nee, dan komt hij niet. Hij komt op de vierde nachtwaken. De vierde nachtwaken, dat is ongeveer tussen 3 en 6 uur 's morgens. Even in onze terminologie gedacht. En weet je, wanneer is dat nou? Wel, dat is eigenlijk vlak voordat het licht wordt. Hè? En vlak voordat het licht wordt, dan moeten jullie toch weten, vriezen hier, dan is de nacht op zijn donkerst. Dat wist je wel, hè? Ja. Ja. Als je goed kijkt, s'nachts. Ja. Vlak voordat het licht wordt, is de nacht op zijn donkerst, want in die allerdonkerste nacht is het eerste licht wat opkomt, het licht van de... Nee! Morgenster. Ja. En als de morgenster opgekomen is, dan komt de zon erachteraan. Nou, wat type van Christus, dat zie je gewoon in de natuur om jij. En als de nacht op zijn donkerst is, dan is de dag nabij. En in de eindtijd is de nacht op zijn allerdonkerst. Israël ziet helemaal niks meer, het is helemaal weg. Het is op sterven na dood, nou dat is donker hoor. En op dat moment wordt het licht en dan komt de blinkende morgenster. En die blinkende morgenster is uit de aankondiging. Hè, zij zullen het teken van de Zoon des Mensen zien. Verschijnen aan de hemel, Matteüs 24. En vervolgens zal de Zoon des Mensen zelf zich openbaren. Prachtig mooi. De vierde nachtwaken. Dus laat je nou nooit meer wijsmaken dat je niet weet wanneer de Heer komt. De vierde nachtwaken. Toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden het is een spook. En zij schreeuwden van vrees. Terstond sprak Jezus hen aan en zeide, houd moed, ego eimi, ik ben het. Houd moed. Kijk, dat is ook weer zo mooi, hè. Als je die naam met je meedraagt, dan kun je, wat Paulus zegt, weet je wel. Wij zijn te allen tijden vol goede moed, zegt Paulus, toch? Ja, waarom? Niet omdat Paulus nou zo'n krachtfiguur was, nee, hij zegt zelfs, ik ben zwak. Maar als ik zwak ben... Ben ik machtig, waarom? Omdat de Heer met mij gaat. Hè? Houd dus moed. Wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei: Heer, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen over het water. En hij zeide: Kom. En Petrus, die zie ik hier ook als een geweldig type van het volk van Israël. Als Israël in de eindtijd inderdaad de Heer Jezus herkent en hem aanvaardt als verlosser, dan mag Israël komen. En dan zal Israël wandelen over het water. Dat wil zeggen, uit al de volkeren, uit heel die volkerenzee, daar komen zij tevoorschijn. Ja. Het laatste teken gaat daar ook over. In die wonderbare visvangst, na de opstanding van de Heer Jezus. Als het aantal vissen dat uit de zee opkomt niet te houden is, dat wil zeggen, het zijn 153 grote vissen. Mooi, komt nog wel. En Petrus liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en schreeuwde: Heere, red mij. En terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Klein geloven, waarom zijt ge gaan twijfelen? Dat is ook een geweldige boodschap die hier nog neergelegd wordt. Wij hebben er alle begrip voor Petrus. Die zag op die wind en die zag die golven en ineens denk je van, oeh, weet je wel. Ja. En wij, pastoraal goed als wij zijn, wij zouden naast Petrus gaan zitten. Hè? Ja, want als er iemand huilt tegenwoordig en hij gaat naar een pastoraal werker toe, dan gaat die pastoraal werker meehuilen. Dat staat in de boekjes tegenwoordig. Zo word je opgeleid als pastoraal werker, want je moet je vereenzelvigen met het slachtoffer. Je moet je één maken met het slachtoffer. Ja. Nou, de Heer Jezus deed dat niet. Die had een andere cursus gevolgd. Die ging niet meehuilen met Petrus. Zei: Oh, Petrus, twijfel je? Ja, ik twijfel ook wel eens. Ja, maar hoeveel predikers zijn er op de kansel die hun gemeente dat voorhouden? Zei: Broeders en zusters, je hebt daar zo'n twijfel. Ja, dat heb ik ook wel eens hoor. Ik twijfel ook wel eens. En dan kan de goede gemeente ermee doen. Nou, gelukkig, de dominee twijfelt ook wel eens. Nou, het is niet zo erg dat je twijfelt. Ja, maar dat soort gedachten wordt opgeroepen. En ik zeg niet dat een dominee nooit twijfelt. Ik twijfel ook wel eens. Maar dan moet ik niet als een soort van genoegdoening voor mijn broeders en zusters vertellen. Nee, dan moet ik zeggen: Stom! Peter Slachter, je moet niet twijfelen. En broeders en zusters, je moet niet twijfelen. Waarom zou je twijfelen? Nee, twijfel is klein geloof. En als ik twijfel, dan moet ik mijzelf tot de orde roepen op grond van het woord van God. Zeg maar: Peter, je moet niet twijfelen, want dan ben je eigenlijk ongelovig. Want God heeft toch gezegd. Kijk, dat is pastoraal werk. Alleen ja, dat zijn soms waarheden die, dat is een beetje hard voor de mensen soms, hè. En dat mag niet meer tegenwoordig. Maar ik zal je dit vertellen, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De Heer die zegt: kleingelovige. Huppakee. Waarom zijt gij gaan twijfelen? Kijk, en niet dat de Heer Petrus nou aan zijn lot overlaat en zegt: joh man, ga weg. Nee, want hij had hem al gegrepen. En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: waarlijk, gij zijt Gods zoon. Broeders, zusters, en laten we dat vasthouden. En we hebben het leven in zijn naam. En we hoeven aan hem niet te twijfelen. Hij is de Almachtige. Hij heeft ons gegrepen. En hij houdt ons vast, wat er ook gebeurt. En hij brengt ons veilig aan de overkant. En niet alleen ons, maar ook het volk van Israël. Want wat God zegt, dat gebeurt echt. Amen. Tot zover. We gaan de Heer danken. Vader in de hemel, we kunnen niet anders dan u te danken voor wie u bent. En dat we u mogen kennen. Dat is zo'n geweldig voorrecht, dat we u onze hemelse Vader mogen noemen. Heer, en dat dat een realiteit is en mag zijn voor een ieder van ons. Dank u wel voor de Heer Jezus, dat hij gekomen is en het werk heeft volbracht dat nodig was om ons als verloren mensen weer in uw gemeenschap te brengen. Ja, meer dan dat, om ons leven te geven en overvloed. En nu mogen we daar reeds geestelijk van genieten, Heer, maar de toekomst wacht ons. En die toekomst, dat zal blijken dat u het beste bewaard hebt tot die tijd. Heer, en dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor het volk van Israël. Het volk dat zijn eigen weg gegaan is en tot op de huidige dag dwaalt. En probeert op diplomatieke weg allerlei dingen tot stand te brengen, Heere, maar het zal mislukken. Want u alleen bent de weg en de waarheid en het leven. En dank u wel dat wij uw woord ook mogen vernemen, dat er een tijd zal komen in de grootste moeite, dat het overblijfsel van het volk van Israël dat ook zal zien. En dat zij dan uit de dood tot het leven komen. En daar zult u in worden verheerlijkt. Ja, Heer, u zult verheerlijkt worden in de ganse schepping in de toekomst. Alles zal u te voet vallen. Zal de knieën buigen voor u en uw naam belijden. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u dat we dat nu reeds mogen doen. En houd ons ook maar dicht bij uzelf in uw gemeenschap, Heer, dat we niet onze eigen weg gaan. We zijn ook zo gevoelig voor allerlei afdwalingen en eigen gedachten en eigen werken. Maar leer ons maar telkens weer om op u te zien en van u te verwachten. Heer, dank zo voor deze avond. Dank voor het onderwijs van uw woord. En we bidden u, Heer, dat dat onderwijs ook in ons land nog gestalte mag krijgen. Meer, nog veel meer dan nu het geval is. Dat mensen de waarheid zullen onderzoeken en die waarheid ook zullen geloven. Heer, dank u wel. Dat u doorgaat. Dat u het werk dat u begonnen bent te doen ook zult voleindigen. Ook in ons persoonlijk leven. Daarvoor prijzen wij uw naam. Heer, zo danken we u dat u met ons meegaat ook van hier. En breng ons ook een volgende keer in goede welstand bij elkaar om verder te gaan met het onderzoek van uw woord. Geloofd en geprezen zij uw heerlijke naam. Amen. Amen. Zo, als die broeder nog een keer zijn vingers even, zijn handen wil laten wapperen, dan gaan we nog een lied zingen. Ik stel voor dat we zingen lied 201. 201. En u krijgt dan ook nog gelegenheid om een duit in het zakje te doen. Ik weet niet wat een duit tegenwoordig waard is, maar niet veel. Hoe lang is het geleden dat je nog duit had? Was dat de middeleeuwen of zo? Nou, reken maar uit, 4% inflatie per jaar. Goed. Nee?
Nee, dat vind
ik zo zeker toch? 201. Wij geven er niet over voor geld of eer of goed. Dat ligt op onze paden, die lamp. We zingen het eerste en het vierde couplet. 1 en 4 van 201. En dan krijgt u de gelegenheid nog om de gaven af te zonderen. Wij geven het niet over voor geld of eer of goed. Dat ligt op onze paden, die lam voor onze voet. Wij laten ons niet nemen, dat heerlijk woord van God. Die kostelijke Bijbel rooft ons geen tijd of lot. O, schrijf in onze harten uw heilig woord, o Heer. Dan vrezen wij geen Satan, geen dood of oordeel meer. Want bergen zullen wijken, de wereld zal vergaan. Maar het woord des Heeren zal eeuwiglijk bestaan. Amen.